Dit is De Rechtse Directe. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. Met Lars van Soest en Wilson Boldewijn.
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van De Rechtse Directe. De vechtsportpodcast van De Telegraaf. Naast mij zit mijn partner in crime, Lars van Soest. Lars, alles goed, jongen?
Ja, gaat goed.
Ja? Ja. Heb je er een beetje zin in?
Woehoe! Om even zoals jou
je een knipoog naar tank, mijn item in de tank die bij Lubach te zien was. Ja. Hij heeft mij nog beroemder gemaakt dan ik al was natuurlijk. De tegenover van ons zit niemand minder dan de glory matchmaker, Robbie Timmers. Je komt vers van Schiphol, althans vers uit Thailand, want daar woon je.
Ja, klopt. Helemaal uit Thailand. Ik ben er net 12 jaar aangekomen, dus ik zit nog een beetje in mijn jetlag.
Ja.
Maar we zijn er.
En je hebt het koud, hè?
Ik heb het heel koud.
Ja. Als je vanuit Thailand komt, dan is het hier wel even aanpakken.
Ja, vooral eerste paar dagen.
Je woont op een van die eilanden, toch? Ja. We gaan het zo verder over hebben. Welke?
Koh Samui.
Koh Samui.
Ja, mooiste eiland.
Mooiste eiland van Thailand. In de, dat is in de golf van Bengalen, toch? Of nee? Hoe heet dat ook alweer daar? Is gewoon de Zuid-Chinese Zee? Of hoe heet dat?
In Thailand.
In Thailand.
Laat het daarom houden.
Ik dacht, deze jongen die vult mij helemaal met informatie. Hoe dat lengtegraad, breedtegraad, helemaal niks.
Geen aardig kunnen we
Komende zaterdag hebben we Glory 83 in Essen. Dat is een beetje in de buurt van Düsseldorf. We gaan het hebben over de ontwikkeling van het kickboksen. En wat is de stand van zaken in de heavyweight divisie bij Glory. Maar we beginnen met de...
De leverstoot.
Robbie, jij bent heel goed voorbereid op deze vraag voor de mensen die het nog niet weten. Wat heeft de gast op zijn lever? Wat zit hem dwars? Mag, hoeft niet eens werkgerelateerd zijn, mag privé zijn, mag de ergernis die je had in het vliegtuig over wat er werd geserveerd, noem maar op.
Dat had ik eerder moeten weten, maar nee, werkgerelateerd. Ik denk toch dat ik het moet hebben over de media. We zijn natuurlijk heel blij.
Zit je bij nu?
Ja, precies, daarom. Daarom even uitkijken wat ik zeg. Maar media, we zijn natuurlijk hartstikke blij met de media. Wat ze doen in ons geval voor de sport. En hoe ze het in een daglicht brengen. Alleen soms ben ik wel van mening dat soms informatie wordt gemeld die niet altijd helemaal klopt. Of dat het bepaalde dingen uit de verband worden gerukt. En wat ik in ieder geval hoop dat de media wel ziet, de verantwoordelijkheid neemt. Dat ze in ieder geval weten dat... Als ze zulke dingen zeggen, als ze dingen uit de verband drukken om meer kliks te krijgen of wat dan ook, dat ze wel realiseren dat ze een bepaalde vechter, organisatie of een sport toch kunnen schaden.
Nu moet je wel met een voorbeeld gaan.
Ja, aan, nu ben ik benieuwd.
Ik heb zat
voorbeeld. Nee, we noemen er eens eentje.
Nou, voorbeeld, er is bijvoorbeeld een mediabedrijf, wie ik niet bij naam zal noemen, die bijvoorbeeld zei dat wij naar Duitsland evenementen gingen organiseren om doping te ontwijken. Weet je, terwijl dat uiteraard niet het geval is. En ik ben nooit gebeld met om daar een antwoord op te geven. Dus nu zit ik hier, dus nu kunnen we dat
doen. Nou, maar daar kunnen we wel even op inhaken, ja. Want jij zegt
het
nu...
Het is wel een levensstoot, het mag.
Ja,
het mag,
ja. Ik ben blij dat hij het zegt, want dan kunnen we het uitleggen.
Dit wordt dan jouw levensstoot terug?
Nou, figuurlijk.
En dit is een voorbeeld, ik heb er nog meer.
Nee, maar als we het over, deze hebben, dan gaat het over ons. Want, maar wij hebben het niet zo gezegd, of over mij in dit geval. Ik heb het niet zo gezegd, ik heb gezegd dat het opvallend was dat voor corona heel veel evenementen in Nederland op een rij werden georganiseerd. Ja. En nu eigenlijk na corona een stuk minder. Sinds ook natuurlijk de dopingautoriteit weer betrokken is bij Glory. Zeg ik natuurlijk niet voor niks. Ik zeg in eerste instantie, het valt op. En ik zeg het ook omdat ik hoor ook de geluiden rond Glory, vanuit Glory. Dat jullie ook in jullie maag zitten met de huidige cultuur nog qua doping. Want ja, ik begreep ook, ja, het liefst zeg jij ook wat er als er iets fout is. Gooi het oud in die open en dan zeg je dat. Maar ja, jij kan ook niet nu als matchmaker zeggen, oké, iedereen die gepakt wordt, die schorsen we 4 jaar en klaar. Want... Dan ben je je eigen nest aan het bevuilen eigenlijk. Hè? Die tijd is daar misschien nog niet rijp voor. Heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat jullie er zo over denken.
Ja. Reactie, Robbie?
Ja, ik weet niet wie jij zijn betrouwbare bronnen zijn. Maar zo is niet hoe wij daar helemaal over denken. En in ieder geval, de reden dat wij nu naar andere landen gaan is uiteraard omdat wij een globale organisatie zijn. En door corona waren wij uitgebreid wat meer gebonden aan Nederland. Omdat daar hebben we eenmaal een sterke markt. Daar konden we ook dat pay-per-view model goed opbouwen. Nu is het corona min of meer weg. En nu kunnen we langzaam weer opbouwen. Net zoals voor de corona door naar andere landen te gaan.
En waarom zijn er eigenlijk dan zo weinig evenementen in Nederland tot nu toe geweest? Ten opzichte van ja, die laatste paar jaar voor corona. Toen waren er 8 op een rij en liep Nederland uit ervoor. En nu zijn
nee, ik denk eerlijk gezegd dat we nog steeds... Wij in corona hebben we sowieso weinig evenementen gedaan. Hoeveel deden we dat? 3, 4 per jaar?
Ik heb een paar keer in een lege hooi gezeten.
Ja, precies. Ja. Ja, dus en nu is corona er voorbij. Nu gaan we langzamerhand weer naar andere markten. En natuurlijk moeten we Nederland sterk houden waar we sterk zijn. Maar we gaan ook weer terug naar andere landen waar we talenten rond hebben lopen. Waar we de fans hebben rond hebben lopen. En zo proberen we een beetje uit te bouwen. Maar
het is toch wel ook opvallend dat je kijkt als je zegt van ja, we willen de kickboxwereld uitbreiden. En we willen internationaal weer worden. Dan snap ik dat je naar Duitsland gaat. Maar waarom dan altijd ook dezelfde, aan diezelfde grensgebieden? Je kan ook zeggen, we gaan naar Berlijn. Want ja, daar is ook een grote Duitse markt. Of naar München. Maar het is dan net over de grens bij Nederland wat opvalt natuurlijk. Hè? Ja. Ook omdat waar we het net over hebben, er zijn recent weer wat dopinggevallen geweest.
Nee, maar dat is puur, zo bouw je het ook weer op. Kijk, Nederland is toch weer een andere markt. Er zijn ook veel vechters vanuit die regio die interessant voor ons zijn. En zo bouwen we langzaam op. Mm-hmm. Weet je, we zijn ook naar Mexico gegaan. We gaan naar Japan gaan. En sporen langzaam aan de hand beginnen we weer alles op te bouwen.
Als we dat over die doping kwestie dan even kort nog hebben. Jullie zitten denk ik wel mee in je maag. Want het zijn natuurlijk wel, het is een imagoprobleem wat het jullie oplevert. Het zorgt ervoor dat mensen denken van nou ja, allemaal gebruikers. En waarom gaan we nog kijken? Ja, en als de vechters wegvallen voor langere tijd. Overeen die heeft een positieve plas ingeleverd. Stel dat hij jarenlang eruit is. Dat is voor jullie ook natuurlijk onhandigst. En helemaal als het met meerdere vechters gebeurt. Want ja, wie blijven er dan nog over?
Mocht er sprake zijn van positieve gevallen, waar we sowieso niks over kunnen zeggen. Maar mocht dat het geval zijn.
Alleen per ongeluk op de website.
Ik heb niet de website niet gezien. Maar mocht er in ieder geval een geval zijn, dan het is helaas jammer. Maar het is wel een initiatief die wij zelf hebben genomen. Wij zijn zelf, zonder dat we enige verplichtingen hebben, zijn we met dopingtesting begonnen. En wij zijn uiteraard hartstikke voor een schone sport. Alleen inderdaad, voor ons is het wel belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in het educeren en het uitleggen aan de vechters waarom doping niet goed is en wat er gaat gebeuren en wat eraan gedaan wordt. Dus we willen stap voor stap willen we die sport ook professioneler maken. En ja, je hebt natuurlijk ook vechters die bijvoorbeeld totaal niet weten wat er speelt, waar het over gaat. Die uit naïviteit misschien een keer een voedingssupplementje krijgen en dan gaan proberen. En dan blijkt dat een verkeerde stof in te zitten. Dus daarom vinden wij zijn hartstikke voor een schone sport. Maar het moet wel voorzichtig worden opgebouwd.
Maar het klopt wel toch dat als jullie in Nederland partijen organiseren, evenementen organiseren, dat dan de dopingautoriteit daar sowieso bij betrokken moet worden. En als jullie in Duitsland doen, dat het dan op de manier kan zoals het hiervoor ook ging, met een eigen testagentschap, dat jullie inschakelen en dat jullie dan ook zelf de strafmaat kunnen bepalen, toch?
Dat is in principe het geval. Alleen hebben wij nu wel goede afspraken met de dopingautoriteit om die ook uit te breiden, om in algemeen een goede samenwerking met ze aan te gaan. Dus niet alleen met Nederland.
Ook buiten Nederland?
Ook buiten Nederland. Okay, daar zijn we mee in gesprek en dat zijn we langzaam aan het opbouwen.
Want dat is natuurlijk ook een beetje het gekke van de vechtsportwereld. Kijk, als Ajax een speler heeft die doping gebruikt, ja, dan mag je niet voetballen, want Ajax is een Nederlandse club. Maar als een gloryvechter in Nederland is geschorst, dan zou die in theorie natuurlijk in het buitenland wel kunnen vechten. En dat blijft een beetje lastig.
Kijk, er valt in het vechtsport valt nog heel veel te professionaliseren. Maar je moet ergens beginnen en we willen gewoon goede stappen maken en niet van 0 naar 100, maar gewoon goede stappen maken. Ja. En 100% naar een schone sport.
Terwijl dat grijze gebied, dat blijft natuurlijk ook lastig. Als je zegt van we willen niet 100% streng zijn, maar ook niet 100% alles loslaten, dan blijft er een grijs gebied, wat natuurlijk een beetje lastig is soms.
Nee, het is niet grijs, want het is positief of negatief, toch? Ja. Dus zo grijs is het niet.
Nee, maar ik bedoel meer van, jullie willen niet van 0 naar 100 in één keer. Ja. Maar er is eigenlijk in de vechtsport of in de dopingwereld, is het of je bent positief of je bent negatief.
Ja, maar sowieso ook bij Glory is het zo. Je bent of positief of negatief.
Ja. Maar laten we zo...
Uitgebreide leefstijl, was dit? Lars, heb jij nog iets anders op je lever?
Ik niet. Nee.
Was het mijn levensstoot of die van Lars?
Ik moest hierop reageren.
Ik zei ook van, geef een levensstoot terug. Gewoon even die vuist laten zakken naar je heup. Instappen.
Ja. Maar Robbie zit net even
te
ver
weg. En dan gooien. En dan een beetje schuin omhoog. Soms. Want anders bereik je die lever niet, toch?
Nee. Ik wil in ieder geval niet bereiken. Ik heb nog volle adem. Dus.
Oké, dan. Robbie, dan gaan we meteen even verder met jou. We gaan naadloos over in jouw levensverhaal. Jij komt uit?
Geboren in Maastricht. Ik heb voornamelijk in Nieuwegein gewoond. Trainde altijd, ben met kickboksen gebonden in Amsterdam bij Lucien Cabin. En ik woon nu in Thailand.
Robbie, even jouw vechtsport verleden. Waar ben je begonnen? Waar kom je vandaan?
Ik ben met judo begonnen. Toen ik 4 was, heb ik altijd gejudo'd.
In Maastricht?
Nee, ik ben in Bunde was het. Volgens mij Bunde, ben ik begonnen. Ben ik Nieuwegein verhuisd. Daar judo opgepakt. Maar dat beviel niet echt. Toen heb ik judo opgepakt in Amersfoort. Zijn we naar Amersfoort gegaan. Bij Boersma Sport. Dat was een hele goede school. Daar heb ik tot mijn 17e of de 18e gedaan. En toen had ik altijd het gevoel dat ik toch iets miste. Ik keek veel van die Bruce Lee films, dus ik miste het stoten, trappen. En ik ging elke zondag ging ik altijd met een vriend van mij, Faril, gingen we naar de bioscoop. De sneak preview heette dat. En Lucia Cabin en Ilonka, die kwamen ook regelmatig daar. Omdat het vlak bij de snelweg was. En die vriend van mij, die wist wie ze waren. Want hij was wel eens naar een evenement geweest waar Gilbert Ivel bijvoorbeeld vocht. En die vertelde mij erover. Dus toen werd ik een beetje nieuwsgierig. We raakten aan de praat. Ik leerde Gilbert ook kennen. En toen ben ik een keer samen met Phil naar die sportschool gegaan. En ja, het beviel me zo goed. En eigenlijk alle vooroordelen die ik zelf voor het kickboksen had, die gingen in één dag weg.
Even een zijwegje. Je bent toch echt maar tot je vierde, vijfde, heb je echt in diep in het zuiden gewoond?
Ik ben geboren in Maastricht, heb ik tot mijn 12e gewoond.
Oké, want ik dacht al aan je accent van als je vanaf je vierde in de Randstad woont, dan ben je nog een behoorlijk Limburger.
Ja, het is nooit weggegaan.
Het is nooit weggegaan.
Mijn vader heeft me altijd verteld, ik moet laten horen waar ik vandaan kom. Dus dat probeer ik maar te houden.
maar laten we even een soort versnellingje nemen. Ja. Hoe ben je matchmaker geworden? Je bent niet een topvechter geweest, maar je zit wel bij een toporganisatie. Hoe ben je zo daar terecht gekomen?
Nou, ik heb sowieso, toen ik eenmaal in dat vechtsportwereldje zat, kwam ik er eigenlijk niet meer uit. Ik heb van alles gedaan. Ik heb evenementen georganiseerd, management gedaan, een magazine gehad, eigen winkel, eigen boksmerk. Dus ik heb eigenlijk alles wat je in het vechtsportwereldje kan doen, uitgeprobeerd. Toen ben ik in Thailand terechtgekomen, waar ook Pierre Andurant een huis heeft. Dus daar ben ik mee in contact gekomen. Altijd goed contact gehouden. Toen ben ik uiteindelijk bij Glory ook gekomen. Ook via mensen die ook destijds voor Glory werkten.
Dat was na het faillissement, hè, was dat? Dat jij erbij kwam, toch?
Nee, ik was voor.
Daarvoor al?
Ja. Toen ging het ineens voor. Eigenlijk vanaf het begin. Vanaf het begin. Toen kwam ik erbij. Toen ging het failliet. Nee. Ja. Ik was van het begin. Ik was vanaf het begin
niet
erbij.
Ook zoveel, hè?
Alleen na het faillissement ben ik doorgegaan. En toen in die functie als matchmaker. Ik zat altijd in de afdeling die zich onder andere bezig hield met matchmaking. Maar na de restart ben ik dat zelf gaan doen.
Ja.
Na het vertrek van Cor, hè?
Ja.
Cor Hemmers.
Ja, Cor Hemmers, Raymond Dalen.
Toen heb jij het overgenomen, zeg maar.
Hoe kun je uitleggen hoe jouw werk eruit ziet? De meeste mensen hebben geen idee. Ze zien jou misschien dan bij de weigh-ins zien ze jou tussen de vechters staan. En dan kijk naar voren voor de foto.
Helaas is dat niet het enige wat ik moet doen. Ja. Nee, maar eigenlijk
je belt gewoon heel veel.
Ja, ik bel heel veel. Ik word heel veel gebeld. Ik neem ook vaak niet op, maar
daar merken wij nooit wat van.
Nee, jullie bellen ook nooit.
Je moet altijd Neelke bellen.
Ja, precies. Je mag mij niet bellen. Ja, hoe mijn werk eruit ziet. Eigenlijk, mijn werk is niet alleen matchmaker, maar eigenlijk alles wat met vechters en met de sport te maken heeft. Dus alles wat met de regels van de sport, de juryleden, de scheidsrechters, alles wat daarmee te maken heeft met vechters, contractonderhandelingen, scouting. Eigenlijk dat valt onder mijn afdeling.
En dat matchmaken, hoe ziet dat eruit? Want voor veel mensen klinkt dat misschien een beetje spannend. Van, je belt de hele dag met vechters, jij tegen jij. Hoe werkt dat precies?
Ja, het is natuurlijk zo. In principe komt er daarop neer. Maar je hebt natuurlijk altijd heel veel verschillende uitdagingen. En de ene vechter is niet beschikbaar. Dan raakt die weer geblesseerd. Dan is die wel niet tegen die. Dus er gebeurt altijd wel wat.
Ja. Maar dat is dan natuurlijk lastig. Juist als je tegen een grote bout aan zit.
Ja.
En dan is er eentje geblesseerd. Dan heeft die vervanger een hele sterke onderhandelingspositie.
Ja.
Want je wil je evenement redden.
Ja.
Ja, dat is lastig, toch?
Gelukkig, het is sowieso lastig. Maar we hebben altijd contracten. Waar we die toch wel enige vorm van bescherming biedt. Maar ja, dat blijft lastig. Ook de week voor een evenement. Dan elk telefoontje dat ik krijg. Dan krijg je bijna een hartverlangen van. Oh jee, geen blessure.
Nou, we hadden toen natuurlijk Rico.
Ja.
Tegen Alistair.
Ja.
En Alistair heeft geblesseerd.
Ja.
Het gonst al een tijdje rond toen.
Ja.
En dan moet je opeens Jamal Ben Sadiq bellen.
Ja, wij krijgen dus eerst het telefoontje al. En dan, oh jee, weet je. En dan moet je dus een oplossing gaan vinden. En je moet en een teleurgestelde vechter. En je hebt de vechter teleurgesteld die geblesseerd is. Die er enorm van baalt. Dan heb je een tegenstander die je moet informeren. Dat hij niet de partij krijgt waar die voor vast stond. En dan heb je ook nog natuurlijk het publiek die je tevreden moet houden met een goede vervanger.
Nou, vooral het publiek, want je zit natuurlijk ook met je pay-per-view en je videoland.
Alle publiek.
Iedereen wil natuurlijk zo hoog mogelijk publiek en zoveel mogelijk kijkcijfers. Zo hoog mogelijk.
En dan zie je hoeveel factoren er een matchmaking van hoeveel factoren dat afhankelijk is. En die moeten we allemaal maar net op de juiste plek vallen. En dat gebeurt vrijwel nooit.
Ja, dus, want hoe lastig is, ik kan me voorstellen, je bent een sportliefhebber, een vechtsportliefhebber. Je kijkt naar de rankings, je ziet, oké, die wil ik tegen die. Hoe lastig is ook dat financiële component soms? Want ik kan me voorstellen dat, ja, dat je soms ook moet nadenken van, oké, sportief gezien wil ik die tegen die zetten. Maar dat is misschien commercieel gezien niet zo interessant. Dus misschien moeten we een grotere naam, ietsje lager op de ranking staat, tegenover hem zetten om, ja, om een evenement op poten te kunnen zetten. En
Alistair kwam bijvoorbeeld gewoon als outsider, toch? Op zich, die stond niet in de ranking op dat moment.
Het is niet op de ranking, maar dat is wel een vecht die zo'n staat van dienst heeft, dat die in onze ogen wel...
Maar dat was natuurlijk, als dat was gebeurd nu, kon nu niet. Maar dan Plasjebad natuurlijk weer boos geweest. Terwijl het op zich te verdedigen is dat je een grootheid als Alistair neerzet. Ja, ook omdat het commercieel interessant is. Maar hoe lastig is dat voor jou om daar ook rekening mee te houden?
In principe niet, want voor ons is natuurlijk sportief oogpunt wel het belangrijkste. En Alistair heeft natuurlijk ook sportief, los van het feit voor potentieel commercieel doeleinden, heeft hij natuurlijk ook sportief een behoorlijke staat van dienst.
Maar is er niet iemand die deel zegt tegen jou van, ja, Robbie, allemaal leuk en aardig, maar we willen die Gelderdoom vol, dus nu moet Overeem even naar voren worden geschoven in de rij. Puur als voorbeeld nu, hè? Maar daar heb je misschien ook mee te maken.
Natuurlijk heb ik ook een board waar we overleg mee hebben, maar ook de sport gelden niet. Dat is in ieder geval voor ons prioriteit. Ja, het moet logisch zijn. Het
plaatje moet in zijn totaliteit kloppen natuurlijk. Ja, dat snap ik ook. Ja.
We hebben nu natuurlijk 83 hè, in Essen. Ja. Glory 83.
Zijn jullie erbij?
Ik ben erbij. Ja? Lars op afstand.
Nee.
Dan lach zoek ze wel uit, hè, de partijen waar die
gaan. Ja, maar
nou, ik heb laatst...
Lars is een luxe dier. Ik ben een werkpaar.
wij zijn bij diverse Glory Rivals evenementen geweest. Nee. In kleine zaaltjes. Ik heb Badder tegen Overeem moeten...
Die is nog over de plas heen.
Maar dat is niet zo'n probleem. Dat doe ik zo. Voor Glory roei ik dat stuk. Nee.
Jullie hebben wel Vlieland, toch? In Texel.
Zeker, ja. Loud and clear. Nee, maar ja, ik heb zelfs Badder en Overeem moeten missen natuurlijk. En dat deed ik niet voor mijn lol. Maar dat was ook werkgerelateerd.
Lars is ook part-time Formule 1. Althans fulltime. Maar je gaat ook naar de Formule 1. Soms ook dit jaar weer. Want Erik is vader geworden. Dus... je gaat het waarschijnlijk heel druk krijgen. Welke pot kijk je het meest naar uit? Ik weet dat je matchmaker bent, maar je hebt altijd wel een klein beetje een voorkeur.
Ik heb meerdere voorkeuren. Eigenlijk het voordeel
welke
ook
als eerste in je opkomt, is je voorkeur?
Ja, die titelpartijen natuurlijk. Ja. Vind ik altijd. Ook omdat er veel vanaf. Titelpartijen hangt altijd veel vanaf. Ja. Natuurlijk spectaculair, maar er zijn ook tig van andere jongens waar ik ook heel erg naar uitkijk. Dus ik vind het altijd moeilijk te zeggen. Vooral omdat ik toch ook de partijen zijn die ik neer heb gezet. Ik probeer altijd partijen neer te zetten die ik denk dat in de zin van de sport zinvol zijn. Maar ook natuurlijk wat ik denk dat het publiek graag wil zien.
Ja, je zegt er hangt veel vanaf van die gevechten. Natuurlijk, titel. Er staat een titel op het spel, maar hangt er ook voor jou veel vanaf? Want ik kan me voorstellen als je kijkt bijvoorbeeld naar de partij Wisse Almeida. En dan hebben we ook nog Serkan tegen Brown. Dat zijn natuurlijk ook partijen die met elkaar te maken hebben. Hè?
Ja.
Bedoel je dat op die manier?
Ja, in principe dat heb je goed gezien. Het is inderdaad... als Serkan, de winnaar Serkan tegen Brown, die winnaar zou eventueel wel de volgende titelmatch kunnen worden van tegen de winnaar van Wisse Almeida.
Ja, Duitsland is trouwens in potentie hè, met zijn boksverleden. 85 miljoen inwoners uit mijn hoofd. Duitsland 80 miljoen plus. In principe is het een hele grote markt voor jullie.
Ja, precies. Je had het met Lachs moeten hebben toen hij over die levensgroep...
Nee, maar los van het dopingverhaal, dat schuif ik even terzijde.
Ja.
Nederland blijft natuurlijk klein.
Ja.
En in Duitsland zit natuurlijk al heel veel potentie.
Ja, maar ik denk dat dit ook wel de potentie van de sport aangeeft. Dat,
ze kunnen er alleen nog geen klap van.
We zijn al zo... nou, dan verkijk je op. Ga maar kijken, Zater.
Is het niveau jongens, aan het...
Ja, er zijn jongens die echt waar ik echt heel blij mee ben. Die gewoon echt heel veel potentie hebben. Maar dat blijkt dat Nederland een klein landje is. En toch al de sport zo groot maakt. Je kun je nagaan wat er gaat gebeuren als we al die andere landen...
Hoe is de aandacht van Duitse media op dit moment bijvoorbeeld? Is dat booming als jullie daarheen gaan veel aanvragen? Of,
Behoorlijk wat aanvragen. Ja. Ik moet het even naast me kijken.
Neelke, persvoorlichter van Glory. Jij zit hier ook bij met gezellig met Robbie bijgekomen. We trekken je meteen even naar de microfoon.
Ja,
jij bent er ook bij natuurlijk in Duitsland.
Sorry, Neelke.
Als we het over de media aandacht hebben in Duitsland. Ik vind het altijd een beetje tegenvallen als je hoeveel Duitse pers er is.
Ja, vind ik ook. Dit wordt onze derde keer in Duitsland. We zien in Duitsland dat het voetbal is het allergrootste. Dat is natuurlijk in Nederland ook zo, maar in Duitsland nog wel echt veel meer. Daarna komt voor de vechtsport komt MMA als eerst. Komend weekend is er ook een ander evenement in Duitsland, in München. Dus daar gaat de meeste pers naartoe. En ook regionaal proberen we het echt op te pakken. Maar
dat is een MMA-partij in München.
Ja.
Er zit wel groei in Duitsland. Je zegt, we doen het nu voor de derde keer. Het is wel belangrijk dat er natuurlijk, waar we het net over hadden, die internationale markt moet groeien. Dat er wel meer aandacht komt steeds.
Ja. We hebben toch veel meer in Duitsland gezeten. Ook als je de partij... Bon. Als je Rico tegen Badder 1
erbij had. Van vorig jaar gezien, precies. Dat we echt bezig zijn om de Duitse markt weer te veroveren, zeg maar. Maar ik denk, daar hebben we een strategie in gekozen. Dus Robbie heeft een aantal Duitse vechters aangetrokken, waarvan wij zien dat ze populair zijn in bepaalde regio's. Dus die nemen hun fans mee en zo moet het gaan groeien. Ja. We nodigen ook wat influencers uit en wat MMA-vechters om ook te laten zien dat het kickboksen ook heel tof is om naar te kijken. Maar dat moet echt nog groeien.
Ja, ik kan me nog wel herinneren dat je die partij... Was jij dan ook bij tegen die beetje die Poolse Duitser? En er was heel veel hype omheen. De hoofdpartij was een waar twee Duitsers tegen elkaar. Alleen
Dalla tegen, hoe heet die gozer?
Ja, maar die ene kon er echt een klap van.
Ja. Ja, dat was een hele bekende Duitser. En die had ook meteen na die partij gezegd van ik zie het niet meer zitten in het kickboksen.
Ja. Ik stop ermee, dat was jammer. Dat soort posterboys heb je wel nodig. Hè?
Ja. Maar waar ik gewoon blij mee ben, waarom ik positief ben over Duitsland, omdat ik gewoon het niveau zie groeien. En als het niveau groeit, dan groeit de markt die groeit vanzelf.
Ja. En een van de partijen van zaterdag, je hebt, moet ik het goed zeggen, Jurgendaal tegen Kachap.
Ja.
Die namen ben ik niet zo goed in.
Nabil Kachap.
Maar dat zijn natuurlijk twee eigenlijk nieuwe zwaargewichten. Wat kunnen we van hem verwachten? Want daar gaan we het zo ook over hebben. De zwaargewichtdivisie, die kan wel wat vers bloed gebruiken. Hè?
Ja, en ik kijk ook, zoals ik heb aangegeven, dat we nu uit die coronaperiode zijn en we volop gaan organiseren, betekent ook dat ik ruimte heb voor nieuwe jongens, nieuw talent aan te trekken, wat we de afgelopen 2 jaar bijna niet hebben kunnen doen. Dus daar ben ik sowieso heel enthousiast over. Dus ik denk dat we de komende evenementen ga je een heel leeg nieuw talent zien. En ook in het zwaargewicht.
Ja, over deze gasten, wat kun je daarover zeggen?
Ja, het zijn spectaculaire jongens. Sterke jongens, spectaculaire jongens.
Eentje komt uit Estland.
Ja, dat is die.
Ja, dat is Jurgendaal. En hebben we Nabil Kachap, die bij SB Gym traint. Ja. Ja, het is gewoon is echt een knokker, puur sang. Dus ik ben heel benieuwd wat die gaan brengen.
Hebben die de potentie om zich ook aan de top te melden?
Ze hebben sowieso potentie. Alleen nu is dat dus aan hun. Dus ik zie wel dat de potentie is en nu is aan hun te laten zien op welke schaal.
Ja.
Dus we gaan even sparren. We gaan even al het andere vechtsportnieuws doornemen.
Tijd voor een rondje sparren.
Het allergrootste nieuws is natuurlijk dat McGregor terugkomt, Lars.
Ja. Ja, laten we het even snel doen, want we hebben nog veel met Robbie te bespreken. Maar inderdaad, McGregor komt terug, gaat tegen Tyson Chandler vechten in augustus. Nog niet bekend waar en precies wanneer. Maar ja, wel mooi voor de sport dat hij terugkeert. Ze gaan eerst...
geld nodig, denk je?
Denk ik niet, maar ze gaan eerst de Ultimate Fighter. Gaan ze als coaches staan ze tegenover elkaar. Dan begeleiden ze allebei een team. En die teams, daar zitten vechters in die strijden om een UFC-contract. Ik zat nog wel te denken dat het concept is natuurlijk wel heel populair. Heeft voor veel populariteit van de UFC in Amerika gezorgd. Maar is het ook iets voor jullie, zo'n soort concept bij Videoland? Dat is natuurlijk de perfecte...
Ja, we zijn druk bezig daarmee. Ja? Jullie zullen het nieuws wel hebben gehoord. Dat wij zijn sowieso bezig met een reality show met Videoland. En we zijn nu de details aan het invullen. Dus daar komt snel heel veel nieuws mee. Dus daar zijn
maar
we
dat
wel
is
heel enthousiast
op deze manier een beetje...
Uiteraard beter.
Uiteraard beter. Maar reality show kun je ook zeggen, we gooien 20 man in een huis en we zien wel wat er uit voort komt.
We zijn nog aan het sparren over het exacte concept, maar we zijn ver. En ik denk dat we het heel snel naar buiten kunnen brengen. En ik denk dat het echt uniek gaat zijn voor het kickboksen. En sowieso ook het hele kickboksen naar nog een groter level kan brengen dan het nu al is.
Klinkt goed.
Fedor die heeft verloren, hè?
Ja.
Van Ryan Bader.
Ja. Bader.
Bader, Bader. Bader, Duitsland. Ja. Maar ik vind dat een beetje jammer dat die gast dat zo lang doorgaat. Want Fedor, we hadden het net over de jaren 90 en de heelwisseling. Ja. Fedor was echt gewoon...
De emperor.
De emperor, onverslaanbaar. Ja. En dan ga je weer zo lang door en door en door.
Ja.
En dan,
ik heb hem niet gezien in zijn glorietijden.
Ja.
Dus dan blijft bij mij een beetje het beeld hangen van zo'n gevallen ster die het nog een beetje blijft proberen.
Fedor was echt geweldig. Met hem getraind, een keertje met hem getraind. En is gewoon geweldig. Ook, ik vond altijd vet hoe emotieloos hij die ringen stapte.
En nog steeds.
Dus hij stapt de ringen, slaat iemand knock-out. Geen emotie op zijn gezicht. Ja. Hij steekt zijn handen in de lucht en loopt weer naar buiten.
Ja.
Het waren de gouden prijsjaren, hè, dit.
Ja, was geweldig.
Ja. One Championship, Regen Eersel gaat de ring in. En bijzonder in het Lumpini Stadion.
Ja, ja, rematch tegen die Thaïs in Samut Klimni. En dan gaan ze voor de lichtgewicht Muay Thai titel weer vechten. In een iconisch stadion. Hè. Het is wel een soort nieuwe versie die ze nu hebben gebouwd. Hè, 10 jaar terug of zo. Maar de naam is nog steeds iconisch. Hè.
Ja, gaan ze nou eigenlijk in zo'n octagon ring? Of wordt het
een volgens mij is het een Muay Thai.
Ja? Oké. Okay. Ook met de Thaïse doedel. Doedels ook erbij.
Dat weet ik niet.
Ben je benieuwd. Ja. Is dat zo? Laat ze die nog steeds tijdens partijen horen? Want jij woont in Thailand.
Er is nu een hele discussie gaande. Want oorspronkelijk in de Muay Thai, als je een sport Muay Thai wil noemen, moet je zich houden aan bepaalde regels. Ja. Dat is onder andere die Waikru. Je moet die Muay Thai attributen hebben. Dus die Monkon en die armdingetjes.
Ja.
En het kan natuurlijk niet in de kooi plaatsvinden, maar moet in de ring.
Ja.
Weet je, dus dat is nu een discussie die de plaatsvindt of het wel Muay Thai genoemd mag worden.
Ah, okay.
Nou,
want het eerste gevecht was natuurlijk sowieso in een kooi, hè? Tussen Eersel en Klimni. Dat was gewoon in die
One FC kooi. Zouden ook handschoenen aan, toch?
Oh, die kleine handschoentjes.
Precies. Hey, Rani de Ridder gaat weer naar zijn verliespartijen.
Ja, maar dat is dan weer anders. Het is een submission grappling gevecht.
Oké.
Okay. Dus eigenlijk een soort meer demonstratie, inderdaad. Het is niet voor de titel. Maar mooi dat hij weer erin gaat. En ik ben wel benieuwd hoe die terug erin gaat. Want zo'n eerste verliespartij kan natuurlijk wel wat met de vechter doen.
Ja.
Dus dat is interessant om te zien hoe die terugkomt. Ook al is dit geen MMA gevecht.
Ja, wordt in ieder geval niet gepuncht op de grond. Nee. En staand. Joshua die gaat weer boksen.
Ja. Ik heb toch een beetje het gevoel van leuk dat hij weer terugkomt, maar hij doet niet meer helemaal mee of zo. Want ja, hij heeft gewoon de belangrijke partijen verloren. En ja, Tyson Fury, Deontay Wilder staan dan toch wel, zijn de A-boxers van dit moment. En hij is dan toch afgezakt tot B-niveau of zo. Hè. Hij neemt het op tegen Jermaine Franklin, als ik het goed zeg. En het is de eerste keer in 7 jaar dat hij niet voor de titel vecht. Ja, ik vind dat wel typerend voor zijn status op dit moment.
Ja, maar ik denk dat maakt ook een kampioen. Hoe je terugkomt van verliespartijen.
Ja.
Kijk naar Rico bijvoorbeeld. Rico, die was in de jaren geleden was hij ook niet. Behoorde hij ook een beetje tot de subtop. En er waren heel veel mensen die zeggen van die gaat het nooit redden. En kijk waar hij nu staat.
Ja, maar Joshua is wel, als je naar de bankrekening kijkt, waarschijnlijk wel een hele andere orde van grootte.
Hij is meer... Rico was op dat moment nog nooit gevallen.
Zijn mogelijk nog veel rijker. Precies. Dat je denkt van waarom doe je het
toch? Ik vind niet dat je de status van een bokser moet baseren op geld op zijn bankrekening.
Nee, maar je kan ook niet zeggen dat het niet mee speelt.
Ja, bedoelt, misschien is hij zijn motivatie een beetje kwijtgeraakt.
Ja, en Joshua die hoeft echt letterlijk nooit meer een dag te werken met een bepaald uitgavenpatroon.
Het is zo goed recht als hij dat wil, maar dan is de kans dat hij zich tot de grootste kan noemen kleiner dan iemand die wel ongeacht geld op zijn rekening gewoon wil blijven knallen en presteren.
Ja, dat is waar. Makachev, die gaat weer de ring in tegen Volkanovski. Ja, dat wordt een mooie battle.
Ja, ik zat toevallig...
UFC.
Toevallig, ik vertelde het net al even, gisteren was ik al op mountainbiken door het prachtige Tesselse bos.
Ja,
en toen dacht ik aan die partij, toen dacht ik van dit wordt een
eerste
ronde.
Hij wordt
gesponsord
door de lokale VVV, hè, deze podcast van Tessel.
Nou ja, we zoeken nog een sponsor. Dus, jij begint er vaak zelf over, hè, dat ik daar woon.
Dat vind
ik
wel heel leuk.
Maar toen schoot er deze, dit wordt een finish in de eerste ronde. Want die Makachev is gewoon loeisterk en die weet ook dat die Volkanovski gewoon overal uitkomt. Normaal gesproken bij een submission. Zeker in de latere rondes. We hebben toen die partij gezien tegen Brian Ortega. Ook die had hem echt klem, weet je. Iedereen dacht van, het is klaar. En toen alsnog kwam Volkanovski eruit. Ik denk dat zeker in die latere rondes met al dat zweet, dan kom je er makkelijker uit. Ik denk dat die Makachev dat niet gaat afwachten. En dat hij gewoon zorgt dat hij hem in de eerste ronde naar de grond haalt en dan het afmaakt. Dat denk ik. Daar dacht ik dus gisteren op de fiets. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Roep.
Ik denk niet. Ik ga zitten en ik geniet van de partijen. Laat het denken aan anderen over.
Nog één, nu we het over de UFC hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Er zijn twee kampioenen, oud-kampioenen, die weg zijn daar. En die wel zeggen open te staan voor een nieuwe uitdaging. Francis Ngannou, Tyron Woodley. Heb je ze al gebeld?
Er is contact. We hebben contact gehad. Sowieso met eentje van de twee. Er is contact gezocht met tweede. En er is contact gezocht met beide. En met eentje zijn we in gesprek. Ik weet niet of het wat gaat worden, maar zij waren in ieder geval erg positief. Wij zijn positief. En nu kijken of we
De bank een beetje mee.
Ja, precies. Pierre nog wat liggen.
Maar als ik het dan even... staat niet voor een paar pepernoten in de ring.
Nee, maar als ik het dan even invul. Tyron Woodley lijkt me aannemelijker dat die ook daadwerkelijk voor Glory gaat vechten. Want die zal minder vragen dan Francis Ngannou. Ja. Die ook kan boksen tegen Tyson Fury en gewoon miljoenen kan pakken. Ja.
Nou, ik kan er gewoon op kaart mee spelen. We hebben contact gehad met Francis. Die was sowieso geïnteresseerd in... hij kende Glory, was geïnteresseerd in Glory.
Hij kent Rico.
Hij kent Rico ook, uiteraard. En we weten wat hij een beetje in zijn hoofd heeft. En we moeten kijken of dat...
Wat heeft hij in zijn hoofd dan?
Iets anders wat wij nog... laat ik het zo zeggen. Ja.
Een paar nulletjes.
Ja.
Oké, okay.
Het is een heel groot bedrag. Nog op dit moment niet echt realiseerbaar, maar
het zou toch voor Glory wel geweldig zijn als zo'n naam. Dan staan jullie mondiaal in één keer weer op de kaart. Dan kun je een paar evenementjes in Duitsland schrappen. Dan is het wel geregeld, laat ik het zo zeggen.
Uiteraard zou mooi zijn. Ik zou hem heel graag erbij willen hebben. Want ik denk dat het echt een geweldige atleet is. En die ook een hele mooie partij in Glory zou kunnen geven. Maar met of zonder hem, ik denk dat we heel wat moois in huis hebben.
Dus. Ja, maar Rico tegen Francis Ngannou, dat wil wel verkopen. Hè? Dat zie ik wel voor me op een Glory poster.
Ja, ik zou het graag willen zien. Ja. Of het echt zou verkopen. Kijk, ik heb ook altijd, UFC laat nooit iemand van niks. Als UFC echt iemand wil houden, houden ze hem wel. Ja. Dus de commerciële waarde van iemand moet je altijd nog maar afwachten. Maar als liefhebber... is dat natuurlijk een partij die ik graag wil zien. Ik denk heel wat andere mensen ook.
Het was natuurlijk ook dat Francis Ngannou wel wegging bij de UFC, omdat hij zelf best wel stevige eisen had. En dan ging niet alleen om geld schijnbaar, maar ook om randvoorwaarden. Dus verzekeringen en zo.
Dat heeft McGregor, die had ook wel behoorlijke, ik weet de details niet, maar die zal ook wel behoorlijke eisen hebben gedaan. En daar is de UFC toch mee op de slag gegaan. Dus.
Ja, ik zie McGregor er wel meer voor aan om echt alleen puur geld te vragen. En Francis Ngannou wilde schijnbaar dus betere randvoorwaarden. Ook voor alle andere vechters. Ja, dat wordt dan misschien te gek voor
ik ben er niet bij geweest. Dus
uiteindelijk zullen we het misschien nooit helemaal
weten. Precies. Maar. Dus ik vind het ook moeilijk om... ook omdat ik zelf nu soms aan die tafel aan de kant zit van... aan de kant van de tafel zit die ook niet altijd wordt begrepen.
Maar bij jullie gaat het alleen om randvoorwaarden, nooit om geld. Toch?
Precies.
Duidelijk. Hey, we gaan even verder praten over, hoe was het in Mexico? Glory Rivals?
Ja, was top. Was verrassend goed. Ja, was echt...
Is dat een potentiële groeimarkt? Is het echt een boksland, hè?
Het is echt een boksland, maar ik denk, het is echt een land die achter een vechter staat, achter een atleten. Dus daar was ik sowieso enthousiast over.
Interessant qua pay-per-view ook natuurlijk.
Ja, bijvoorbeeld zou kunnen. Ja, maar ik denk vooral het publiek is super enthousiast. De vechters waren echt verrassend goede kwaliteit. Dus ik denk dat veel van die vechters toch wel leuk mee kunnen doen met vechters van hier. Dus ik ga wel wat talentjes van daar in andere evenementen laten vechten en kijken wat eruit komt.
We hadden toch een Mexicaan vorige keer?
Vidalis.
Ja,
die deed heel leuk tegen Patch. Hij kwam tekort, maar hij deed zeker leuk.
Komen we wel meer tekort tegen Patch natuurlijk. Maar snijden wel iets grappigs aan. Ook die internationale markt, de Mexicanen erbij, nieuwe vlaggetjes, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar hadden we het ook, tenminste jij was er vorige keer niet, Wilson, maar hadden we het ook met Serkan over. Die zei, ik word eigenlijk dan, het wordt een beetje gestimuleerd om voor Turkije te vechten met een andere vlag dan een Nederlandse vlag achter mijn naam, omdat het dan internationaler wordt. Maar hoe sta jij daarin? Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld veel Nederlandse media minder aandacht aan een vechter besteden die uit Nederland komt, maar onder Turkse vlag vecht.
Nou,
hoe zie jij dat?
Ik denk talent en prestaties is het allerbelangrijkste. Waar iemand ook vandaan komt. Dus als iemand de beste vechter is die er is, dan moeten we hem gewoon hebben waar hij ook vandaan komt. Maar er moet wel aandacht besteed worden om het niveau in andere landen, andere regio's omhoog te brengen.
Ja, maar het is natuurlijk, als ik het vanuit Nederlands perspectief kijk, hè, als er zoals aankomende zaterdag vechten er eigenlijk maar een paar, misschien één of twee onder Nederlandse vlag. Ja, dan is het voor ons als krant, zeg maar chef, minder snel van, ga maar heen. Want zal hij zeggen van, er vecht geen Nederlander, dus blijf maar, blijf maar thuis voor een ander klusje of zo.
Ja. Ja, dat is inderdaad zo jammer. Dat is eigenlijk dat ik ook in die levensstoot moeten gooien. Want in het voetbal bijvoorbeeld, als er een WK is, dan is er maar één Nederlands elftal. En toch gaan jullie er volop massaal allemaal heen. En is er een evenement in het kickboksen waar er meerdere, 4, 5, 6 Nederlanders meedoen. En dan wordt er toch over getwijfeld. Dus.
Ja, ja, met Nederland zelf is wel het summum. Ja,
maar jij bent een werkpaard.
Ja, die is scherp. Die is
ik ben een sierpaard.
Laten we even doorgaan over de zwaargewicht divisie, die natuurlijk het paradepaardje is. Hoe is het met Rico?
Met Rico is het onder omstandigheden denk ik goed. Het laatste wat ik heb meegekregen is dat in ieder geval de operatie goed is gegaan. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En nu op naar het herstel. En nu afwachten wat er precies, hoe lang het gaat duren. En dan kunnen we weer nieuwe plannen maken.
Waar zet jij op in? Na de zomer horen we dan. Hè? Wat hoop jij zelf? Wat is voor Glory fijn?
Ja, ik heb het idee van hoop heb ik al een lange tijd opgegeven. Dus ik wacht het altijd gewoon af. Maar ik verwacht, alles is goed gegaan. Alles gaat in ieder geval volgens wat ik heb gehoord. Is volgens planning. Dus ik ben positief. Dus hopelijk dat we hem weer... begin van de zomer, eind van de zomer, begin na de zomer, dat we weer
begin najaar. Ja. Dan heb je nog overwogen om bijvoorbeeld Plazibal tegenover iemand anders te zetten, dat hij toch anders te lang moet wachten?
Ja, wij zijn dus nu aan het kijken precies wat Rico precies, hoe lang het gaat duren. En dan kunnen we pas echt plannen maken. Ja. En die moeten we dan natuurlijk eerst met de vechters bespreken voordat ik het hier met Lars en Wilson kan gaan doen.
Nou, ja, waarom?
Mag. Wij hebben best visie erop hoor, en kijk erop. Hoe is het, wat weten we verder nog over Alistair en zijn contra-onderzoek? Mag je iets over zeggen?
Ik kan er niks over zeggen, nee.
Nee. Gaan we hem wel weer terugzien in de ring of gaat hij, denk je, richting het MMA afsluiten?
Nee, ik hoop dat we hem wel sowieso nog terugzien, want hij heeft natuurlijk een mooie partij neergezet of een goede prestatie. Dus ik hoop dat we het terugzien, maar... Wat er nou precies speelt, daar kan ik weinig over zeggen.
Ja.
Het duurt wel lang, hè? Want het is volgens mij in november dat het bekend werd. En we zijn nu al ruim 2 maanden verder.
Ja, dit is lang, duurt lang. Ja. Ben ik het mee eens. Ja.
Maar hoe groot zijn voor jou de kopzorg als je kijkt naar die divisie? Want ook nog een tweede vraag. Hoe is het met Jamal? Want dat zijn ook topnamen die natuurlijk langere tijd nu buitenspel staan.
Ja, Jamal is sowieso nog niks van naar buiten gekomen. Of naar buiten gezegd. Dus daar kan ik sowieso ook nog weinig over zeggen.
Maar is er wel intern al iets besloten? Of?
Nee, okay. Nee. Maar ik denk ook, kopzorg heb je altijd. In elk gewicht, elk evenement zijn er kopzorgen. Dus je bent er mee, je leert ermee om te gaan. Je weet dat de ideale omstandigheden, dat die er eigenlijk vrijwel nooit zijn. Ja. Dus dan moet je gewoon... creatief zijn en zoeken een andere oplossing.
Want het is natuurlijk een beetje het vlaggenschip van Glory dat een beetje stil ligt. Zo is het toch wel een beetje?
Nou, ben ik het niet mee eens. Er komt genoeg aan. Er komt genoeg aan. En het zwaargewicht zijn we dus echt... gaan we echt flink in doorinvesteren. En we zijn met hele leuke plannen bezig waar we echt op heel korte termijn al iets over bekend gaan maken. En dat gaat echt... vooral in het zwaargewicht gaat het echt heel interessant worden.
Is
het
toernooi.
Ik ga daar niks over zeggen, maar...
Is het geen toernooi? Hij lacht.
Nou, die geruchten gingen natuurlijk al een tijdje. Hè? Dat er misschien aan het eind van het jaar een toernooi zou komen. Dat zou wel... Kijk, als ik er naar kijk, dan zou dat heel goed uitkomen... om die divisie even op te schudden. Want wat ik net bedoelde eigenlijk... Alistair staat in de top, Jamal staat in de top. Badr stond in de top, die is nu iets afgezakt. Maar dat zijn wel namen die niet in actie komen... en dus de boel kunnen ophouden voor anderen. En zo'n toernooi zou de boel natuurlijk... opschudden, wat voor jou ook weer fijn is.
Ja,
ik ben
sowieso fan van het toernooi. Dus laten we zien wat het nieuws is wat binnenkort uit gaat komen.
Wat is binnenkort?
Laten we het houden op...
Na Essen. Zondagochtend gaan we bellen. Gökhan Saki, ga je daar nog wat mee doen?
Saki heeft het geweldig gedaan. De zaak is een geweldige naam, een hele mooie partij weer neergezet. Dus als het aan mij ligt, wel.
Dat zijn ook wel grote namen die de fans graag zien, hè?
Ja, absoluut.
Grote achterban.
Ja. En Levi, die vecht ook al een tijdje niet. Hij is natuurlijk ook.
Levi Richters, sorry.
Hij is een beetje de kroonprins, hè, wordt hij gezien. Wat kunnen we rond hem verwachten? Want het is wel een beetje stil ook.
Ja, hij is natuurlijk ook aan het wennen aan zijn nieuwe levensstijl als vader.
Tweeling is niet niks, zeg ik uit eigen ervaring.
Ja. Ja, jij hebt ook een tweeling?
Ja. Wist je dat niet, Robby? Nee, verdiep je in je gesprekspartner, man?
Nee, dat doe ik helaas. Ik heb Wilson, weet ik wel alles van. Ja.
Die is ook een publiek figuur, hè, als presentator.
Wij gaan ook heel ver terug, Robby.
Ja, precies. Ja, dus die hopen we ook snel terug te zien. Maar ik begrijp dat nu even wat andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar die zien we natuurlijk ook wel snel terug.
Okay.
En dan Tavares.
Ja.
Dat is ook een beetje zo'n, in verband met privacy mogen we niet verder niks zeggen.
Ja.
Nou, dat is wel bekend natuurlijk. Hè? Die is geschorst tot een bepaalde datum.
Ik ga er in ieder geval niks over zeggen, maar ik denk wel dat we Tavares over niet al te lange tijd weer erin kunnen verwachten.
Oké, okay. Ja, dat is goed om te horen, want volgens mij, nu moet ik even heel goed nadenken. Die partij was in mei, geloof ik, hè, dat hij...
Spraak hem nog in de sport alles uit? Was hij er? Nou, ik was trouwens... Jij was er niet. Heb ik hem nog gesproken.
Alweer niet, was je daar ook niet?
Was ik ook niet. Nee.
Maar hij is ook heel vaak wel, hoor.
Ja, jullie sluiten zelf een deal met Videoland. Dan ga ik lekker thuis...
En mijn mopper over niet komen.
Nee, zonder dolle.
Sorry, jij wou hem nog even afmaken?
Ja, zonder dolle, we zijn er vaak om.
Ondanks mijn levensstoot, we zijn blij met jullie. Hoor.
Kijk.
Wat natuurlijk een beetje een hoofdpijn dossiertje was, is Mohamed Jiraya. Hij is opgepakt. Het grondst al heel lang op straat, zeg ik dan even, zoals ik de straat dan altijd noem, dat er gedoe met hem was. Zijn vader, die slagerij. En dan opeens wordt hij opgepakt. Dat is natuurlijk heel pijnlijk.
Ja, is zeker pijnlijk. Zeker pijnlijk, vooral omdat hij gepland stond om weer zijn comeback te gaan maken. Het is zeker pijnlijk, maar ja, wij moeten ook nog afwachten. We hebben in principe niks gehoord. We weten niet, we hebben jullie verhaal gelezen, maar we hebben nog geen officiële berichtgeving gehoord wat er precies aan de hand is, maar...
Hebben jullie dan contact met zijn team? Of weten jullie wel?
Dat hij opgepakt is.
Ja, okay, ja.
Dat hij opgepakt is. En kijk, wij willen ook niet iemand veroordelen voor dat. Het is niet onze verantwoordelijkheid. Het is niet onze taak om iemand te verantwoorden. Wat ik wel onze taak vind, is mensen die... En dan praat ik niet over Jiraya, ik heb gewoon over het algemeen. Mensen die lijken een bepaalde richting van hun leven op te gaan. Ik vind wel dat wij hun de mogelijkheid moeten geven om door middel van sport of in kickboksen de kans te geven om op een normale manier aan geld te komen.
Ja.
Dus ik wil nooit, daarom wil ik nooit vechters die bijvoorbeeld in het nieuws komen of dat de geruchten zijn, meteen bijvoorbeeld al veroordelen.
Ja. Het gerucht zou zijn dat het OM hem preventief heeft opgepakt, ook in verband met het evenement in Duitsland.
Ja, en omdat hij op een dodenlijst staat.
Omdat hij op een dodenlijst staat. Want het staat ook in ons artikel. Alleen niet van dat preventief oppakken.
Ja.
Dus de arrest wordt ook trouwens gewoon verlengd. Dus er ligt een aanklacht.
Ja, maar precies. Hij wordt ook verdacht van...
Ja, klopt. Maar je kan altijd kiezen wanneer je iemand oppakt dan. En ze hebben een bepaalde timing gehad. Het Openbaar Ministerie. Maar
hadden jullie van tevoren, achteraf gezien, misschien van tevoren... dieper moeten graven rond hem, omdat het is toch wel een gevaar. Kijk, met Jamal hebben we het ook meegemaakt, die aanslagen op panden van zijn familie.
Wij zijn geen politie, wij zijn geen jury. Dus wij kunnen niet iemand veroordelen. Dus ik vind als iemand vrij is om te gaan en staan, lopen waar die is, en ook zijn baan als, bij wijze van spreken, als die vakkenvullers zijn, zijn werk zou kunnen doen.
En jullie organiseren wel publieke evenementen waar natuurlijk mensen op afkomen. Ja, en als er dan een gevaarlijke
Achteraf gezien, is dat de politie toch iets nauwer moet gaan samenwerken. Mocht alles wat er gezegd wordt waar zijn, dat de politie en wij nog nauwer moeten gaan samenwerken.
Maar hoe werkt dat precies? Stel dat er iets is rond een vechter, wie bellen jullie dan?
Of? Kijk, in Nederland is het zo. In Nederland moet ik zeggen, Nederland is wel ver vooruit. Dus in Nederland, op een Nederlands evenement, dan heb je natuurlijk de vechtsportautoriteit die een support doet. En die heeft dan natuurlijk contact met de politie. Ja, in andere landen zijn ze daar niet.
Ja.
Dus dan werkt het
wel. Neelke, die zat echt te branden. Neelke,
ik heb daar wel iets over te zeggen.
Ja.
Ook in de landen hieromheen kijken we altijd, daar hebben we het ook wel eens vaak over gehad, van hoe gaat dat nou? Wij weten natuurlijk dat er om bepaalde vechters, bepaalde geruchten, dat die rondgaan, die kennen wij ook, die horen wij ook. Gaan we altijd in gesprek met die autoriteiten om een soort van onderzoek te doen. Dus dat doet ons productieteam, die gaat altijd eerst met hun in gesprek, van hebben jullie daar iets over, weten jullie informatie waar wij rekening mee moeten houden? Want we, wat dat betreft hebben we natuurlijk veiligheid op nummer 1. Maar waar ik eigenlijk gebrand naar was om eventjes toe te lichten, is dat ik ook reacties op social media zie over dat Glory niet altijd eerlijk is over wat er precies met de vechters aan de hand is, wat er precies speelt. Maar ik denk dat mensen niet moeten vergeten, dat zijn allemaal persoonsgegevens.
Ja, dat is waar.
Dus privacy. Kijk, jouw dokter vertelt ook niet waarom je bij hem op bezoek kwam. Als wij al iets weten, dus als Robbie al iets hoort, toevallig van een familielid of van iemand anders, dan is dat omdat het een vertrouwelijk gesprek is.
Maar desondanks willen wij het wel weten. Denk ik.
Ja, dat snap ik.
Het is natuurlijk het zijn publieke figuren die geld verdienen met vechten in de openbaarheid. En als zij dan...
Nou, ik snap het. En heel eerlijk, we zouden ook het af en toe graag willen vertellen. Ja. Omdat het af en toe ook niet aan ons ligt.
Mm-hmm.
Maar het zijn gewoon persoonsgegevens. Dus als wij die delen, Dan gaan wij zelf...
Overtreed je de wet.
Ja.
Maar ja, ja, laatst natuurlijk hadden we dat verhaal met Jamal Ben Sadiq, die eigenlijk jullie forceerde om naar buiten te treden. Ja, dat was natuurlijk...
Ja, en op die manier hebben we ook het op een hele goede manier moeten verwoorden. Ja. Omdat we die wet niet willen overtreden. Ja. Ja. Dus dat maakt het steeds... Zitten wij ook een beetje in het nauw. We willen eigenlijk graag eerlijk zijn.
Maar wij nemen dat jullie niet kwalijk. En dan moeten jullie ons niet kwalijk nemen. Want wij lopen te vroeten.
Ja, daar zijn jullie journalisten voor. Precies, dat snap ik. Dat snap ik. Ja.
Ja. Oké.
Ja, ik wil nog... Want we hadden het er net al even beneden in de lobby over ook. Dat verhaal van Jiraiya heeft natuurlijk ook zijn weerslag op het imago van de vechtsport. Ik denk dat jij er misschien ook wel mee hebt gemaakt, Robbie. Dat mensen dan zeggen, ja, lekker weer. Lekkere business zit jij, hè? Ja. Maar afgelopen week bij ons in de krant een verhaal met Tom Haring. Je hebt het ook gelezen. Ja. Die ook zegt van de vechtsport kan ook heel veel mensen juist het rechte pad opleiden. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik vind Tom heeft dat sowieso goed verwoord. En sowieso kijk ik er precies ook naar over. Ik denk dat de vechtsport behoorlijk wat mensen echt heeft gered. En los van Jiraiya, want nogmaals, we weten niet wat er niet precies speelt. Dus ik wil daar niet over oordelen. Maar ja, vechters die worden toch wel... Nou, nu ben ik helemaal de weg.
Door mijn goede verhaal.
Toch niet jetlag.
Tom Haring, Telegraaf. Ja. Denk je even, nou kijk, wat ik wel wil zeggen. Ik kijk ook even los aan. Ik ga nu weer een Peter de Vries doen. Ik loop al heel lang mee in het beeld. Ik ben bijna 50. Ik kies er vanaf jaren 80. Het imago van kickboksen was vroeger veel slechter.
Ja, ja, zeker. Veel slechter. Maar dat hebben we ook opgeschreven. Nee, toch?
Maar net wat hij zei. Is eigenlijk wel beter geworden.
Ja. Kijk, als je ik ben met zoveel in contact met zoveel jongens. En waarvan ik weet, als het kickboksen er niet was. Dan zouden er heel veel jongens afgegleden zijn naar een andere carrière move. Ja. Weet je, en ik denk...
criminele pad bedoel je dan eigenlijk?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, het kickboksen, sport als het kickboksen, die discrimineert niet en die beoordeelt mensen niet. Dus of je nou van een goede familie komt of van een kansloze achtergrond, in de ring bepaalt toch degene met het talent en degene die de werkethiek heeft, die bepaalt hoe succesvol je bent. En veel jongens die zien dat niet in de maatschappij. Die zien niet dat ze een mogelijkheid hebben in de maatschappij en die voelen zich bijvoorbeeld dan getrokken naar een sport als kickboksen. Maar er zijn natuurlijk ook jongens die zich, net omdat ze niet gesport voelen in de maatschappij, zich dan meer getrokken voelen naar een gaan afglijden naar bijvoorbeeld het criminele circuit.
Maar weet je, kijk, spierballen, ja, we hebben hoe heet die, Peter gehad uit Dordrecht, die doodgeschoten is, die in Kassos deed. Ja.
Peter Smit,
dank je. Ja, al heel lang geleden natuurlijk al doodgeschoten. Dat doe ik ooit in de jaren 80 André Brilleman gehad. Ja. Dan ga ik heel ver terug. Ja.
Ja. Dat zei Tom ook. Een kogelkopje niet weg.
Sterke mannen.
Ja. Maar een kogelkopje niet weg, zei Tom ook. Ja,
het is nu allemaal kogels. Dus je hebt helemaal niks meer aan die spieren wat dat betreft.
Nee, precies.
Maar het is natuurlijk altijd heel innig geweest.
Maar de vechtsport, zo kijk ik er ook een beetje naar.
Testosteron.
Veel vechters komen, laten we eerlijk zijn, uit wijken. Nou, jij noemt het eigenlijk al misschien wijken waar probleemwijken, laten we het gewoon maar zo noemen. Hm. Waar ook veel criminelen vandaan komen. En die trekken dan natuurlijk naar elkaar toe, want het is interessant. Een crimineel denkt van, oh, die jongen is sterk, die wil ik wel bij me hebben als ik naar de kroeg ga. Zo worden ze er een beetje ingetrokken. Dus ja, dat is niet gek dat het voor ons gevoel vaker voorkomt in het kickboksen dan of in de vechtsport dan bij het voetbal. Je hebt natuurlijk ook Quincy Promes gehad, hè, maar...
Ja, maar kun je het wel gasten die al miljoenen hebben.
In de sportschool, dat wil ik zeggen. In de sportschool wordt er natuurlijk wel gehamerd op discipline, respect voor elkaar. En dat zijn lessen die heel veel van dat soort jongens anders niet leren. En Tom Haring die gaf als voorbeeld de Beul van de Bijlmer. Een jongen van 15 met een gouden tand die iedereen kort en klein sloeg daar. Die nodigde die tijdens een demo uit in de ring. Die zei van, kom maar even hier. Ik gaf hem even een levensstoot, zei Tom. Ja. En die jongen die had wel zoiets van, oké, ik moet even op mijn tellen letten. Ja. Hij bleek talent hebben, werd Nederlands kampioen, heeft nu een goede baan en is familieman. Dus dat kan de vechtsport ook.
Ja, maar dat is 100%. Daarom zeg ik, mensen kijken altijd naar, kijk, als een vechter, als iemand die ooit een keer op een zaterdag een kickboxpartijtje heeft gedraaid en die zou wat doen, wordt er gezegd, kickboksen doet dit en dan dat.
Ja.
En daarom, het kickboksen wordt altijd, mensen vinden het toch altijd interessant om het kickboksen erbij te trekken. Maar ik zou wel willen weten hoe de wereld eraan toe zou zijn als het kickboksen er niet was.
Ja.
Waar dan heel veel die jongens die nu een succesvolle carrière hebben in het kickboksen, waar die terecht zijn gekomen. Ja.
Of die is gewoon je energie kwijt kunnen. Ja, dat is ook
precies
belangrijk.
Ja. Maar net wat je zegt, discipline. Maar ook laten zien dat als jij in de maatschappij je solliciteert en je krijgt je voelt dat je geen kans hebt, je kan de school niet betalen of wat dan ook. En je ziet in het kickboksen dat als je ergens echt voor inzet en luistert en hard inzet, dat je dan een succes kan hebben.
Ja, precies. bepaalde, laten we zeggen, Marokkaanse jongens die geen sollicitatiegesprek krijgen vanwege hun achternaam. Ja, die komen in de sportschool en die krijgen daar een eerlijke kans. Wordt hetzelfde behandeld als iedereen. En,
wat was voor jou geworden, Neelke, zonder Glory? Toch?
Ja, dat was heel erg.
Dat was ook helemaal de verkeerde kant op.
Ik kwam uit de achterbuurt in Hengelo.
Hengelo-Noord. Het leven is gevaarlijk.
Dan had ze nog bij de Jaarbeurs gewerkt. Ja.
Nee, we moeten een beetje gaan afronden. We hebben nog een alles afsluitende vraag voor jou, Robbie.
De knockout.
Robbie, jij mag als matchmaker, los van alle commerciële randvoorwaarden, wat is het ultieme gevecht dat jij, ongeacht gewichtsklasse ook, dat jij zou willen neerzetten? Ja. Wie tegen wie?
Misschien ook wel zonder, laten we zeggen, zonder tijd. Dus de vechter van uit de jaren 80 of een vechter uit dit jaar. Wie zou je tegenover elkaar zetten?
Ali tegen Tyson Fury. Dat is
boxen. Laten we meer Glory.
Ik ben sowieso een echte Glory fan. Dus ik zou zo champ versus champ vind ik wel een heel interessant concept. Dus Tijani tegen Patch, daar ben ik echt enorm geïnteresseerd naar. Dus die wil ik graag heel zien. En dat kan in meerdere gewichten. Weet je, het kan in het zwaargewicht, de light heavyweight kampioen, die het zwaargewicht kampioen aanvalt.
Ja, nu wil ik een naam. Twee namen.
heb ik net gedaan.
Tijani tegen Patch. Je hebt toch een keer tegen elkaar gevochten.
Rico tegen Ngannou. Zou leuk zijn.
Tijani heeft toch tegen Patch ooit gevochten in Utrecht? Niet?
Nee, dat is Sitichai.
Oh ja, sorry. Excuus.
Sitichai is in Pampinang. Zoiets, hè?
Ze lijken niet allemaal op elkaar.
Nee. Ja, dat hoor
maar,
ik ook
maar Rico Francis is natuurlijk een soort een natte droom voor een matchmaker. Dat snap ik.
Dat zou natuurlijk een mooie partij zijn. Maar eigenlijk probeer ik die droompartij elk evenement neer te zetten. En ik hoop dat we eind van het jaar een droomevenement neer kunnen zetten.
Met die
zwaargewichtstoernooi. Ja. Oh jongen, wat kan jij nog slecht liegen, Robbie?
Ik lieg niet geïnteresseerd.
Maar laten we even logisch nadenken dan. Als dat gebeurt, dan doet Rico niet mee, denk ik, bij dat toernooi. Hè? Want die vecht dan tekort twee gevechten kort op die blessure.
Ik weet niet over waar je dat hebt. Ik heb alleen gezegd, een toernooi lijkt me heel interessant.
Ik probeer natuurlijk te vissen nu.
Rico heeft natuurlijk ooit dat viermans toernooitje gevochten, weet je toch?
Met Kababes, Richters. En...
Ja. Ja.
Kijk, Rico is wel altijd iemand die geen uitdaging uit de weg gaat.
Ja.
En altijd Rico die houdt zich van om, of nou als acteur of wat dan ook, overal waar hij zich niet comfortabel in is, dan zorgt hij wel dat hij daar comfortabel in wordt. Dus Rico gaat...
Maar als ik even naga hoe Rico ook denkt, kijk, twee keer kort achter elkaar vechten doet hij eigenlijk niet zo vaak. Mm. Dus als hij na de zomer terugkomt, om dan voor het einde van het jaar nog een keer te vechten, is misschien te kort dag. En
maar nu ga je heel doet je alsof er specifieke plannen zijn.
Maar hoe komt dat nou?
Ik hoop voor het einde van het jaar dat we een mooie drompen zijn neer kunnen zetten. Ja, laten we zien.
Maar
gaan er meerdere plaatsvinden.
Ik vul het gewoon even in. Kijk, ik praat hier tegen Wilson.
Het is ook afbreuken. We moeten echt gaan afronden.
Nee, maar kijk, wat ik nog wil zeggen. Ik hoop dat het zwaargewicht toernooi er komt. Als het klopt wat we denken en als we Robbie een beetje kunnen peilen. Maar ik denk niet dat Rico dat meedoet. Want hij gaat natuurlijk niet die 10 jaar titelhouderschap op het risico nemen dat hij die kwijtraakt omdat hij in een partij schade oploopt en dan in de finale half geblesseerd moet vechten. Dat bedoel ik.
Dus als ik het goed begrijp, vind jij niet dat Rico een toernooi zou kunnen winnen?
Nee,
zeker wel. Zeker
het is
wel.
Meer risico.
Ik kan er wel antwoord op geven. Okay. Ik denk als ik Rico ken, het klopt helemaal, hij gaat geen uitdaging uit de weg, maar om 2 keer in een half jaar te vechten doet hij eigenlijk zelden meer de laatste jaren en hij staat op die drempel van 10 jaar lang kampioen. Ja, ik denk niet dat hij dan het risico gaat nemen. Ook omdat hij niet een heel groot fan is van toernooien. Hij denkt altijd van, ik op mijn beste dag tegen mijn tegenstander op zijn beste dag. Dan zien we wie de beste is. En in een toernooi kun je toch net tegen de trap aanlopen die je dan in het rest van het toernooi hindert. Waardoor je niet op je best bent in de finale. En dan misschien verlies van iemand die minder dan jou is. Ik denk niet dat hij dat risico gaat lopen.
Ja. Laten we het zien.
Ja.
Robbie Timmers van Glory. Matchmaker, dankjewel. Goed dat je er was.
Ja, bedankt dat ik er mocht zijn.
Neelke, Kok.
Ja.
Ook van Glory, ook bedankt. Ik zat heel even na te denken, je achternaam, wat was het ook weer? En toen dacht ik, het is Kok.
Ja. Dat is heel makkelijk,
Ik word ouder en namen worden voor mij steeds minder een probleem. En daarvoor heb ik Lars. Lars van Soest, mijn partner in crime, dankjewel.
Woonachtig op Texel.
Laten we dat niet vergeten. En wij gaan naar Essen in Duitsland voor een mooie Glory weekend. En we gaan natuurlijk ook even een beetje schuin oog naar de UFC. En volgens mij is er ook nog een Infusion, toch?
Ja.
In de buurt van Nijmegen of zo?
Ja, volgens mij ook. Is het niet zelfs 10 jaar Infusion?
Zoiets, ja. Nou, genoeg voor vechtsportliefhebbers.
Lekker gepland, jongens. Tegelijk.
Alles tegelijk. Dit was de rechtsdirecte. Voor deze keer, tot de volgende. Dag.